Ik groet jullie allen in Jezus' wonderbare naam en ik wil vanmorgen met u spreken over de gelijkenis van, eigenlijk geen gelijkenis. Ik wil spreken met u over wat in de Bijbel opgetekend staat over de maanzieke jongen, de maanzieke knaap. En de drie evangelisten spreken erover, Matthäus en Marcus en Lucas. En ik wou eerst lezen Matthäus 17 en dan verder wil ik lezen uit Marcus 9. We beginnen bij Matthäus 17 en dan lezen we van 14 tot en met 21. Toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij hem die voor hem op de knieën viel en zei: Heer, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en hij heeft veel te lijden. Want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. En ik heb hem bij uw discipelen gebracht, maar ze konden hem niet genezen. En Jezus antwoordde en zei: O ongelovigen op de aard geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem hier bij mij. En Jezus bestrafte hem en de demon ging van hem uit. En het kind was vanaf dat moment genezen. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden toen zij alleen waren: waarom konden wij hem niet uitdrijven? En Jezus zei tot hen: vanwege uw ongeloof. Want voorwaar ik zeg u, als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: verplaats u van hier naar daar, en hij zou gaan en niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. En nou Marcus 9. Vanaf vers 14. En toen hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote menigte om hen heen en enige schriftgeleerden die met hen aan het redetwisten waren. En meteen toen heel de menigte hem zag, waren zij ontdaan en ze snelden naar hem toe en begroetten hem. En de vroeg aan de schriftgeleerden: waarom redetwist u met hen? En iemand uit de menigte antwoordde: meester, ik heb een zoon die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken bij u gebracht. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond en het schuim staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden, verstijft. Ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar ze konden het niet. En hij antwoordde hem en zei: O ongelovige slacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. En ze brachten hem bij hem. En toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuip trekken en hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En hij vroeg aan zijn vader: hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei: van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zeide tegen hem: als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen: ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest. En hij zei tegen hem: geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, ik beveel u, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg en de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op en hij stond op. En toen hij in huis gegaan was en zij alleen waren, vroegen zijn discipelen hem: waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tegen hen: dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. Het is opmerkelijk als wij deze geschiedenis leren, en ik denk dat er voor ons lessen van het geloof in zitten, wat het geloof doet tegenover ongeloof, wat dat doet, Dat wij ook mogen leren uit deze geschiedenis wat de Heer Jezus zijn discipelen heeft geleerd. En het is opmerkelijk, ik weet niet of dat u deze situatie wel eens hebt meegemaakt. Maar ik weet nog dat ik jong in het geloof was en dit voor het eerst meemaakte. En de oudere broeder die bij me was, de volgende dag zei, ja, het lag dus niet aan ons, het lag niet aan ons ongeloof, maar het lag eraan dat die man, die had bruine vingers, die rookte. En nou zeg ik niet dat roken goed is, verre van dat. En zeg ik niet natuurlijk dat zonde geen rol speelt. Maar ik moest aan deze geschiedenis denken. En het eerste wat hier opvalt, als deze vader en deze zoon bij de discipelen komen, dat die man die weet wat er aan de hand is. En hij zegt, Heer, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek. En hij wist dat dit een geestelijke zaak was. En tegenwoordig ontmoet je mensen, ook in het pastoraat. En die komen bij en die hebben allerlei vormen van hulpverlening achter de rug. Maar dat heeft niet mogen baten. Want als het natuurlijk sprake is van een demonische bezetting of een werk van demonen en geest die... Ja, die doof en stom maakt, zegt Jezus, die maakt dat die niet kan spreken. En ook de tanden knarsen, en daar zie je soms ook op mensen, dat ze de tanden knarsen, vooral op het moment als ze iets willen zeggen over de Heer Jezus, dat hun mond letterlijk gesloten wordt. En soms zijn ze ook doof, ze horen je niet meer. Dus er is niks veranderd. Salomo zou zeggen, er is geen nieuws onder de zon. Ook in deze tijd komt dit voor. Alleen in onze... In de wereld wordt dat vaak gezien als een psychisch probleem of een ander soort probleem. Mensen worden naar de psycholoog, naar de psychiater gestuurd en die doen natuurlijk geweldig hun best, die mensen. Maar hier is alleen een oplossing mogelijk door de Heer Jezus Christus. En deze vader die ging met zijn kind, die ging naar de discipelen van de Heer Jezus. Maar hij zegt, de discipelen hebben hem niet kunnen genezen. En dan komt hij bij de Heer Jezus, in Matthäus 17 lees ik even, dan komt hij bij de Heer Jezus en dan zegt hij, dan is de Heer Jezus die is kritisch op zijn discipelen. De Heer Jezus die vindt eigenlijk dat zijn discipelen dat wel hadden moeten kunnen. Want hij zegt, ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem hier bij mij. En hier zien we dat Jezus gekomen is natuurlijk om de werken van de duisternis te verbreken, zoals de schrift dat ook leert. En dat de Heer Jezus onmiddellijk de boze bestraft, die demon bestraft. En hij ging van hem uit en hij beveelde hem ook om niet meer terug te komen. Dus als u de vraag hebt, zou Jezus dat willen? Ja, Jezus wil. Dat is heel helder. Er is nooit sprake van dat de Heer Jezus dat niet zou willen. Dat iemand die gebonden is, die overmeesterd is, die slaaf is geworden van de vorst van de duisternis, dat Jezus die niet zou willen bevrijden. We zien hier waar de Heer Jezus voor gekomen is. We zien hier zijn hart, we zien hier zijn plan, we zien hier zijn bedoeling. En we zien hier ook dat het kind vanaf dat moment onmiddellijk genezen is. En dan komen die discipelen, die komen bij de Heer Jezus vragen. Dan zeggen ze, Heer, waarom hebben wij het niet gekund? En hoewel dit nog natuurlijk voor Pinkster is, als zelfs nog voor dat de Heer Jezus hun de macht gaf om op slangen en schorpioenen te trappen, want dat leven in Lucas 10, vers 19. Dus als het in volgorde opgetekend is, dan was dat voor die tijd. Maar dat is voor de Heer blijkbaar geen punt. Hij verwijt hun ongeloof. En is dat niet vaak ook ons probleem? Ongeloof. Is dat vaak ook niet ons probleem dat wij niet kunnen geloven? En wat is dan het probleem waardoor wij niet kunnen geloven? Wat blokkeert ons dan? Wat houdt ons dan tegen? En is het niet zo dat geloof een onderdeel is van de vrucht van de Heilige Geest? Daarom dat de Heer Jezus ook verwijst naar het bidden en vasten. Je zou kunnen zeggen naar de gemeenschap met God, naar de gemeenschap met God door de Heilige Geest. Maar is het dan voor ons ook niet goed om net als de discipelen te vragen, Heer, waarom hebben wij het niet gekund? Zonder dat we allerlei theologische oplossingen gaan bedenken. En zonder dat we ons laten leiden door ons verstand en door de reden en door wat mensen ervan vinden, maar dat we teruggaan naar de Heer. En dat we de Heer vragen, Heer, waarom hebben wij dit niet gekund? Heer, waarom is dit niet gelukt? Want Heer, het is duidelijk dat het uw wil is. Het is duidelijk dat het verlangen is van de Heer Jezus. En hij heeft zelfs aan de apostel natuurlijk ook de opdracht gegeven. Om demonen uit te drijven, zieken te genezen en het woord van God, het woord van het koninkrijk te verkondigen. En dan de Heer Jezus, die legt onmiddellijk natuurlijk de vinger op de zere plek vanwege uw ongeloof. En broeders, zusters, is dat niet iets wat ons ook nog soms parten kan spelen? Ongeloof. En hoe pak je nou dat geloof? En dat is denk ik voor ons een probleem. Als wij dat geloof willen pakken, het is net als zand. Hoe harder we knijpen, hoe meer dat het zand uit ons hand loopt. Want ongeloof, dat geloof, dat kun je niet pakken, omdat het een gave is van God. En hoewel dan natuurlijk het geloof gebouwd wordt door het woord van God, door het horen van het woord van God, is het wel iets wat God zelf doet. En dan moet ik denken aan de woorden van Paulus, die hij spreekt ook in Romeinen 8. Dat telkens als wij bidden, wij weten niet, zegt hij, wat wij moeten bidden naar behoren. Maar dan komt de Heilige Geest ons te hulp. En is dat niet dat wij dat ook moeten belijden voor de Heere? Heere, wij kunnen het ook niet, maar u wel. Is dat niet ons grote dilemma, dat we vaak zoeken naar het geloof in onszelf? En dan komt je verstand er komt meedoen, en de reden komt meedoen, en je zintuigen komen meedoen, maar geloof is een bovennatuurlijk iets. Het is een geestelijke zaak. Het geloof dat roept het niet zijnde wat is, alsof het was, leert de Schrift ons. Het geloof, dat brengt datgene tevoorschijn wat voor onze zintuigen nog verborgen is. En als wij willen leren, net als de discipelen het moesten leren, we hebben er vanmorgen al iets over gehad, dan zullen wij ook moeten bidden en vasten. Want ook in deze tijd zijn nog mensen die hier in gevangen zitten. Ook deze tijd zijn nog mensen die door de boze overweldigd zijn. Ook in deze tijd zijn nog mensen die genezing nodig hebben. En gisteren lazen wij thuis, er was aan de beurt Johannes 10. En dan zegt Jezus dat hij als de goede herder zijn leven inzet voor de schapen. En toen moest ik er ook aan denken, toen was ik daar door geraakt. Als nou vandaag, wat we hier zien in deze geschiedenis, Jezus wil zo'n knaap helpen. Jezus wil deze vader helpen. En als de discipelen dat niet hebben gekund en Jezus was daar lijfelijk nog bij. Maar vandaag is de Heer Jezus in de hemel. En door de Heilige Geest is Hij in ons en bij ons. Dus als wij niet functioneren, als ons ongeloof een blokkade is. Als ons ongeloof een blokkade is voor het werk van de Heer Jezus. Zodat Hij zijn werk niet kan doen. Als onze onwil een blokkade is om anderen lief te hebben, zoals de Heer Jezus anderen wil lief hebben. En als de Heer Jezus zegt, ik geef mijn leven voor de schapen. En als wij dan niet bereid zijn om ons leven te geven voor die ander. Als wij niet bereid zijn om ons leven te geven voor de zielen in nood. Hoe moet Jezus dan lief hebben? Hoe moet Jezus dan zijn leven geven? Hij is het hoofd. Wij zijn zijn lichaam. Wij zijn zijn handen en voeten. Als Jezus iemand wil liefhebben, dan doet hij dat door zijn kinderen. Als Jezus iemand wil bevrijden, dan moet hij dat doen door zijn kinderen. Dan wil hij dat doen door zijn kinderen. En als Jezus zijn leven wil geven, wil inzetten voor de mens in nood of voor de zondaar die gered moet worden. Dan doet hij dat door u, door mij, door ons. Dat wil hij doen. Maar als wij nou geen zin hebben. Als wij nou lui zijn. Als wij niet willen vasten van de zonde. Als wij niet willen vasten van de genoegens van de wereld. Vasten voor datgene wat ons vlees voedt. Hoe moet Jezus dan werken? Hebben we vanmorgen gehoord uit Ezechiël 22. Als hij zoekt naar een voorbeelder en hij vindt hem niet. Dan moet zijn toorn komen. En wij zingen dan, neem maar leven. Wij geven ons voor Jezus. Ja, geven we ons dan echt voor Jezus? Zijn wij echt bereid de prijs te betalen? Of zijn we kritisch op onze broeders en zusters? Laten we toch bidden, lieve broeders en zusters, om een rein hart. Laten we bidden om zuivere gedachten over elkaar. Laten we bidden om zuivere gedachten over die broeder of die zuster die misschien nog worstelt met zonde. Misschien gaat hij niet de weg. Misschien is hij wel ongehoorzaam. Maar laten we dan bidden. Heer Jezus veroordeelt ook deze maand zieke knaap niet. Hij veroordeelt zelfs die vrouw die er betrapt werd op overspel. En natuurlijk vindt hij dat niet goed, want hij zegt ook, ga heen, zondig niet meer, maar hij veroordeelt deze vrouw niet. Hoe makkelijk hebben wij ons oordeel klaar? Over een bepaalde man, of over een bepaalde vrouw, of over een bepaald gezin, of over bepaalde mensen. Deze vader die zegt, ik bid u meester, kijk toch naar mijn zoon. Hij is mijn enig kind. Deze vader die treedt in de bres voor zijn zoon. Die zegt, Heere, mijn zoon heeft een probleem. Hij zegt niet, ik heb een probleem. Hij zegt, ik heb een probleem, want mijn zoon is ziek, of mijn zoon is onhandelbaar, of mijn dochter gaat niet de weg, of wat het dan ook zijn mag. Maar hij zegt, mijn zoon, kijk naar mijn zoon. Kijk, Heere, wat er met hem gebeurt. Een geest grijpt hem aan, en die man had blijkbaar zelf ook niet de macht, en dat begrijp ik wel in die tijd, ook geen autoriteit, maar hij gaat naar de discipelen. En dan Jezus, die zegt opnieuw, in Lucas 9, ongelovigen op taart geslacht. Dus de Heer Jezus verwacht blijkbaar van zijn discipelen, die met hem wandelen, die met hem omgaan, die omgang met hem hebben, daarvan verwacht de Heer Jezus dat ze geloof hebben. Anders zou hij dat niet zeggen. Hoe lang zal ik u nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Dus de Heer, met eeuwig gesproken, die eist van ons geloof. Wilt hij dan geloof dat wij ons sterk voelen? Dat wij bekwaam zijn? Nee, want onze bekwaamheid is uit God, zegt Paulus, door de geest. Wil hij dan dat wij een bepaalde kracht? Nee, wat hij wil is dat wij geloven in het woord van God. Dat het waar is wat Jezus zegt. Over zichzelf, wat hij zegt over de Vader, wat hij zegt over de boze, wat hij zegt over de zonde, wat hij zegt over de toekomst. Hij wil dat wij het woord van God geloven. En als Jezus dan bijvoorbeeld, of als Paulus dan nu zegt in Romeinen 5 vers 17. Als hij dan zegt dat we door die oude Adam, dat we daardoor allemaal deel hebben gekregen aan de wet van de zonde en de dood. En niemand van ons heeft daarin ongeloof. Iedereen van ons gelooft dat. Want dat hebben we ervaren. Dat hebben onze zintuigen bevestigd. Maar nou gaat het over het geloof wat in werking moet treden over datgene wat misschien nog niet zichtbaar is of deels zichtbaar is. En dan begint ons probleem. Omdat we het niet zien met onze natuurlijke ogen. Omdat we het niet horen met onze oren, omdat we het niet met onze tastzin en reukzin kunnen ontwaren. Maar wat zegt Paulus hier dan? Vers 17, Romeinen 5 vers 17, als door die overtreding van die ene de dood geregeerd heeft door die ene, dat geloven we allemaal. Maar dan zegt hij veel meer, dit is het woord van God wat tot ons hart door moet dringen. Wat ons van binnenuit moet veranderen. Wat dat geloof moet bouwen. En daarom moeten we bezig zijn met het woord van God. Daarom moeten we bezig zijn met God zelf, met Christus. Wat staat hier nou? Veel meer zullen zij die de overvloed van genade en de gave van de gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door die ene, namelijk door Jezus Christus. Dus Wij worden niet meer geregeerd door die boze, niet meer door de zonde, niet meer door de omstandigheden, niet meer door de wereld, maar door Jezus Christus. Niet door uw eigen kracht, niet door uw eigen inspanning zelfs, niet door uw eigen geloof, maar door die ene, door Jezus Christus. Dus wat wij in die eerste adem ontvangen hebben, dat had zijn werking in ons leven. De wet van de zonde en de dood. En nou hebben we in die tweede adem in Christus dat nieuwe leven ontvangen. Die genade ontvangen. Die kracht om te leven en die kracht om te regeren. Dat is het woord van God dat hier spreekt. En dan is het de vraag aan ons of wij het gewoon geloven. Er staat niet of dat wij het zien. Hoewel geloven natuurlijk ook moet bestaan uit onze handel en wandel. Maar het gaat er eerst over dat het woord van God geloven. En dan staat hier dat we de gave van de gerechtigheid ontvangen. En dat is, wij sluiten ons gebed vaak af in Jezus' naam. Maar zouden we dat niet vooraan aan ons gebed moeten planten? Als Hebreeën 10 ons vertelt dat wij moeten naderen tot God. Als wij moeten naderen met een waarachtig hart. Zo moeten naderen volle zekerheid van het geloof. Met een geweten wat gereinigd is. Van besef van kwaad. En met een lichaam wat gewassen is met zuiver water, moeten wij naderen tot God. Wij moeten niet van afstand roepen. Maar door die genadegave van Christus, door die gave van de gerechtigheid, mogen wij voor God verschijnen daar waar God is in die troonzaal. Niet alleen wil Hij tegenwoordig zijn door de Heilige Geest hier op aarde, maar wij moeten ook tegenwoordig zijn bij Hem. Wij mogen tegenwoordig zijn bij Hem en daar mag u met uw vader spreken. Daar mag u uw gebed bekend gaan maken. Daar waar de geesten de rechtvaardigen zijn. En de heilige engelen. En Jezus de middelaar. En het bloed van het verbond. Daar hoort u thuis. Daar horen wij thuis. En dat moeten wij, lieve broeders en zusters, leren. Dat leren we niet in een dag. Daar wordt ons geloof gebouwd. Want die toegang hebben we alleen door Jezus. Door die nieuwe levende weg, leert de Hebreeënbrief ons. Jezus is de weg tot God. Maar die weg moeten wij wel betreden. Wij moeten die nieuwe levende weg betreden om in te gaan tot God. Om daar de gemeenschap met God te beoefenen. Zodat Hij ons kan veranderen naar zijn beeld. Want zoals we lezen in het Oude Testament. Door mijn heerlijkheid zult gij geheiligd worden, zegt God. Als Hij tegenwoordig is, wij worden verwarmd door de zon. Als Hij tegenwoordig is, worden we veranderd naar zijn beeldenis. En daarom moeten wij ook bij Hem zijn. Of misschien zijn wij als die rijke erfgenaam die opmondig is, zoals Paulus dat beschrijft in de Galatenbrief. Hij zegt, dan ben je niks, dan ben je ook een slaaf. Dan zijn we stinkend rijk, maar we leven er niet uit. En wat staat hier nou? Wie van ons is er nou rechtvaardig om voor God te verschijnen? In onszelf? Nooit. Altijd is er misschien wel iets aan te merken. Maar u hebt de gave van de gerechtigheid ontvangen. Dat is de gerechtigheid van Christus Jezus. In Korinthe 1 vers 30 die ons ook is geworden tot gerechtigheid. Omdat Hij voor onze zonde heeft betaald. Omdat Hij onze schuld heeft voldaan. Zijn we opnieuw gerechtvaardigd voor God door Hem. Door Jezus. Door Christus, door die Zoon van God, door die eerstgeborene, die tweede Adam, die ons veel meer gegeven heeft dan die eerste geroofd heeft, dat nieuwe leven. Door die genade en door de gave van de gerechtigheid mogen we nu bij God komen en dan bidden op grond van het volbrachte werk van Christus. En dan gaan we namens Hem vragen, Vader, wilt u deze man of deze vrouw bevrijden? Vader, wilt u deze man of deze vrouw genezen? Vader, wilt u deze man of deze vrouw of dit kind redden van de zonde? Of wat het gebed ook maar zijn mag, wat er nodig is. U komt in de naam van Jezus, u komt namens Hem. We hebben gezien dat Jezus wil dat mensen genezen worden, dat ze bevrijd worden, dat ze gered worden. Want Hij is gekomen om het leven te geven, dat in overvloed Hij is gekomen om te redden wat verloren is.
Hij is gekomen om te redden. Hij is nog steeds dezelfde. Maar hij zoekt kanalen. Bij u, bij mij, bij ons. Bij de gemeente van Christus. Maar als die gemeente van Christus niet functioneert, hoe moet Christus dan werken? Dus wij moeten zien op hem. Wij moeten zien op het Lam van God die de zonde van de wereld wegneemt. En wij moeten ook zien en vertrouwen op die gave van de gerechtigheid die wij ontvangen hebben. Waardoor we gerechtigd zijn om binnen te treden. Ja, in de hemel, in de troonzaal. En dat mogen we leren. En uw geloof, mijn geloof en ons geloof wordt niet gebouwd door discussies. Alleen maar afgebroken. Uw geloof wordt gebouwd op uw knieën. Uw geloof wordt gebouwd als wij bidden. En daarom verwijst Jezus ook naar het vasten en bidden. Als we vasten, dan gaan we ook aanhoudend bidden. Dan gaan we aanhouden. Niet dat het voor God nou zo verschrikkelijk belangrijk is, maar ik denk dat het voor ons belangrijk is. Ik denk dat het voor God belangrijk is dat wij lang bidden. Nee, maar voor ons is het van belang dat wij leren bidden. Voor ons is het van belang dat we dat vlees verloochenen. Voor ons is het van belang dat wij onszelf zullen verliezen in de gemeenschap met God. Want bidden is een geestelijk werk. Wij vergeten dat vaak. Bidden is een geestelijk werk. Ik kan zeggen, het is een zaak van mijn hart, natuurlijk. Ook in je hart kunnen geestelijke dingen, geestelijke beroerselen zijn. Maar het is vooral het bidden door en in de Heilige Geest. Wat Judas ons ook leert, dat we moeten bidden in de Geest. Wat Paulus ons ook leert, dat we moeten bidden door de Heilige Geest. En dan is het goed om te belijden. Gewoon voor de Heer, ja Heer, ik kan het niet. Ik kan niet bidden. Dat is gewoon de ene kant, dat is waar. We weten gewoon niet wat we moeten bidden naar behoren, zegt Paulus, Romeinen. Maar telkens, als wij bidden, komt de Heilige Geest ons te hulp. Maar dan moeten wij het ook van die Heilige Geest verwachten. We hebben beide in één geest de toegang, leert Paulus ons. Hoe hebben we dan de toegang tot die troon? Wel weer door die ene geest, de geest van God, de Heilige Geest, de geest van Christus. Die moet ons daar brengen. Dus niet uw verstand, niet uw gevoel, niet uw wijsheid, niet uw kennis. Nee, dat is de Heilige Geest, die moet ons daar brengen in de gemeenschap met de Vader. In de gemeenschap met de Zoon. In en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Broeders en zussen, laten wij oefenen om geestelijke mensen te worden. Laten wij oefenen om niet langer natuurlijk te zijn en zintuigelijk te zijn in onze waarnemingen. Want dan zult u voortdurend merken dat het een strijd is met datgene wat onzichtbaar is. En als wij ons laten leiden door onze zintuigen, door onze natuurlijke ogen, door onze natuurlijke oren, dan komen wij niet verder. En Jezus heeft ook meer met zijn discipelen gesproken. Want de Bijbel die hield gelukkig niet op bij deze gelijkenis. Jezus die ons hoofd is, zoals de Efeze 1 ons dat leert. Laten we nog eens een paar versen lezen over dat geloof. We zaten toch al in Marcus 9, hè? Dan gaan we even verder naar Marcus 11. Want dat geloof van ons moet gebouwd worden, dat is de les van morgen. En dat geloof kunnen we als het ware zelf niet bouwen, maar kunnen ons er wel naar uitstrekken. En we kunnen ook wel ons ongeloof belijden voor de Heer, als zonde. De ongeloof, de twijfel, de zonde. En Jezus zegt in Marcus 11, het zijn natuurlijk overbekende teksten voor ons, maar het is de vraag of ze het nog al gestalte hebben gekregen in ons leven. Dat zie je ook in Marcus 11, vers 22, Jezus antwoordde, zei tegen hen, heb geloof in God. Dat was naar aanleiding van die vijgenboom die verdord was. Die Jezus vervloekt had en die verdord was. En de discipelen die begrepen dat niet. En dan zegt Jezus, heb geloof in God. Want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, hij zegt niet, als ik deze berg zal zeggen, hij zegt, wie tegen deze berg zal zeggen, dus de berg van je problemen of wat het ook zijn mag, wordt opgeheven in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven. Ziet u dat twijfel tegenover geloof staat? Als er twijfel is in ons hart, dan is daar geen ruimte voor geloof. En dan moeten we eerst die twijfel overwinnen. Dan moeten we beleiden als zonde, zeg Heere, verlos mij van deze twijfel en geef me dat geloof. Dat God dat geloof in ons hart zal geven en bouwen. Maar geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, dan is er geen twijfel meer. Als er twijfel is, is geloof beroofd van zijn kracht. Pas als daar geen twijfel meer is, geen ongeloof meer is, maar dat een zeker weten daarvoor in de plaats is gekomen. Dat is een geloven, dat is een zeker weten van de dingen die we niet zien, zegt de Hebreeën schrijver. Maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. En als u dan kijkt, zelf naar uw natuurlijk leven, en u bedenkt de dingen die u zich hebt voorgenomen om te gaan doen. En als ik dan zie met hoeveel kracht, met hoeveel power, met hoeveel inzet u en ik vroeger daarna gestreden hebben. En als je dan ziet wat daar tot stand gekomen is. Dat was vleeselijke kracht, dat was eigen kracht. Maar als u zich daarom gaf met hart en ziel, zoals ook vele mensen werken met hart en ziel voor hun zaak of voor hun hobby of wat het ook zijn mag. Dan zie je dat dat tot stand komt. Niet altijd, maar in grote dingen komen tot stand. Nou gaat het erom dat ons hart erop gericht zal zijn dat die dingen tot stand komen die Jezus wil dat ze tot stand komen. Dat ons hart daarop gericht is. En dat ons hart niet bezig is met de twijfelen, met het ongeloof, met onze ongerechtigheid en noem alle dingen maar op. Maar dat ons hart erop gericht zal zeggen, Heere, dat dit woord wat u gesproken heeft, ook over ons en tegen ons, Heere, dat dit woord werkelijkheid zal worden, opdat duidelijk zal worden, Heere, dat wie u bent. En dat uw woord waar is. Heere, dat uw naam daardoor geëerd zal worden. Heere, dat u daardoor geheiligd zult worden. Want als dat woord bij ons niet in vervulling gaat, is het voor ons vervelend. Maar dat is niet de hoofdzaak. Er is een zaak die daar bovenuit gaat. Dat is de eer van God. Dat is de eer van de Heer. En dat is wat Johannes 17, vers 18 ook zegt, dat we... Die eer van God, ik zal het u even voorlezen, Johannes 7, vers 18, dat is zo'n belangrijke tekst. Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer zoekt van hem die hem gezonden heeft, die is waarachtig. En geen ongerechtigheid is in hem. Als wij de eer die van de enige levende God komt niet zoeken, dan zijn we bezig voor onze eigen eer en dan gaat God u niet bevestigen. Aan mij ook niet. Dan gaat God niemand van ons bevestigen als wij nog eigen eer zoeken. Of eigen roem. Of dat er nou in het spreken is of in uw uiterlijke verschijning of wat het ook allemaal. Het is nutloos. Het is zinloos. Het heeft geen zin. En het blokkeert de Heer. Dat is de boodschap van het kruis. Dat er geen ruimte meer is voor uw eigen leven. Er is geen ruimte meer voor uzelf. Ja, u mag leven, u mag genieten van alle dingen in Christus en door Christus, binnen het leven met Jezus. Maar het kruis maakt een einde aan uw eigen leven. Wij moeten geen kunstig verdichtels navolgen. Wij moeten geen godsdienstig leven leiden wat niet echt godsdienstig is. Want dan ontbreekt ons de kracht. Dan wordt het huichelarij. En dan lijkt het op godsdienst, maar het is niet de echte godsdienst. Als dat eer is voor ons, dan is er geen eer voor de Heer. Er moet eer zijn voor God. Er moet vrees zijn in ons hart. Voor de eeuwige God, die in Christus onze Vader is. Maar er moet een oprechte vrees zijn voor het woord van God, dat het woord van God in vervulling zal gaan. En dat het geen aanfluiting wordt voor de wereld. Dat er discussie over kan zijn, is het nou wel waar of is het nou niet waar. Wat God spreekt is waar, want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Maar hij wil dat zijn woorden ook in onze tijd, ook in ons leven, in vervulling gaan. Gestalte krijgen, zichtbaar worden, realiteit worden. Dat we niet spreken over positie en bevinding. Maar dat elk door God geschreven woord in ons leven werkelijkheid zal zijn. Dat er geen meer verschil zal zijn tussen de objectieve waarheid en de persoonlijke, de subjectieve ondervinding. Maar dat het een eenheid zal zijn. Zoals Jezus gebeden heeft, Vader, dat ze één zijn gelijk waar één zijn. Dat is de bedoeling van God. Dat is de bedoeling van Jezus. Maar als wij nog op zoek zijn naar eigen eer. Misschien willen we wel een grote gemeente of weet ik wel allemaal. heeft geen waarde voor God. En als we dat leven van Jezus niet leven, zoals hij dat geleefd heeft, zoals hij dat vandaag wil leven door u. Denk maar aan zijn dienstbaarheid. Denk maar aan zijn liefde. Denk maar hoe hij gewerkt heeft. Dan wordt Jezus gebruikt zoals het nu gebruikt wordt door heel veel mensen, als een stopwoord. Als er weer ontzag komt voor de levende God, dan moet het bij ons beginnen, lieve broeders en zusters. Bij ons moet dat beginnen. Nou, wij hebben de vrees van God weggeredeneerd in onze evangelische wereld. Dat is ontzag, en de zus en de zo. Maar ik bid dat wij de werkelijke vrees voor God zullen terugkrijgen in ons hart, zoals God het bedoelt. Niet vroom, niet opgepoetst, niks afgedaan, niks bijgedaan, zoals God het bedoelt. Dat we rekening houden met God in alle dingen. Weet je wat God eigenlijk gedaan heeft? Dat is eigenlijk in de gelijkenis van de verloren zoon, zoals wij het noemen. Weet je wat die vader zegt aan het eind tegen die oudste zoon? Hij zegt, al het mijn is het uwe. En dan spreekt hij die zoon aan als kind. Hij is een kind gebleven. Hij is nooit volwassen geworden. Hij nooit beseft dat hij samen ging werken met zijn vader. Hebben wij dat al beseft, dat wij samen werken met Christus? Om de wereld te redden. Of hebben we ons laten verblinden, lieve broeders en zusters, door van alles en nog wat er gebeurt? Zijn we onze roeping vergeten? Zijn we vergeten dat Christus ons geroepen heeft om vrucht te dragen? Ja, wij hebben hem niet gezocht, hij ons, omdat we zouden heen gaan en vrucht dragen. En de Vader u alles geven, wat gij hem biedt in mijn naam. Staat hier, Johannes 15, vers 16. Opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. En als dat nog onze beleving is, dat dit nog geen werkelijkheid is in ons leven, laten we dan net als de discipelen doen, dan laten we naar Jezus gaan. Dan zeggen we, Heere, waarom heeft u mijn gebed niet kunnen verhoren? Heere, waarom heeft u ons gebed nog niet verhoord? Heere, wij bidden zo lang voor opwekking. Heere, wat is er aan de hand? Waarom heeft u het nog niet gegeven? En dat kan voor uw persoonlijk leven zijn, of in uw gezin, of voor uw kinderen, of voor de gemeente, of voor zondag, wat het ook zijn mag. Datgene waarvoor u gebeden hebt. Hier staat dat God het wil geven. Want Jezus zegt, mijn Vader wordt verheerlijkt. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Johannes 15 vers 8. En Jezus geeft altijd de voorwaarde dat we in hem moeten blijven, in zijn woorden in hem blijven. Dat hebben we vanmorgen een klein beetje aangestipt. De gerechtigheid die wij ontvangen hebben. De positie die we in hem hebben. Niet voor uzelf, maar voor hem. Niet voor uzelf, maar voor Jezus. En de Heer Jezus, vooral in Johannes, geeft hij zoveel beloften. Tot nu toe hebt u niet... tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Johannes 16, vers 24. Bid en u zult ontvangen, omdat uw blijdschap volkomen zal worden. Laten we de Heer bidden dat hij ons bidden leert. Net zoals die discipelen. Laten we de Heer bidden dat we ons gevoelsleven voorbij gaan. Dat we onze zintuigen voorbij gaan. Maar dat we in dat rijk van de geest daar mogen leren. Daar mogen werken. Daar waar Jezus was. Wat hij ons altijd geleerd heeft. Ik kan van mezelf niks doen. Maar gelijk ik het de Vader zie doen, doe ik het. Dat we gelijkvormig worden aan de Zoon. In zijn karakter, in zijn zachtmoedigheid, in zijn liefde, in zijn heerlijkheid, maar ook in zijn macht, in zijn majesteit, dat we met Christus zullen regeren, zoals Romeinen 5 vers 17 dat zegt. Ook in dit leven, over de omstandigheden, over de vorst van de duisternis, over de zonde, wat het ook zijn mag, dat we met hem zullen regeren, zoals hij dat bedoeld heeft. Dan wordt zijn naam verheerlijkt, dan wordt het zichtbaar dat hij de Heer is, de Koning, de Koning. We zijn toch een koninklijke slacht van priesters. Dan moeten wij ons ook zo gedragen. En als ons dat niet lukt, dan moeten we onze knieën buigen en zeggen, Heer, leer het mij, vorm mij. Dan moeten we vast en bidden om te verkrijgen datgene wat hij ons beloofd heeft. Laten we bidden. Hemelse Vader, en u dank, Heer, dat we op grond
van de verdiensten van Christus, Heere, voor u mogen zijn. Heere, zoals we dat geschetst hebben. In de volle zekerheid van het geloof, met een waarachtig hart. Heere, met een geweten wat gereinigd is van besef van kwaad. En een lichaam wat gewassen is met zuiver water. Toegang in die troonzaal tot uw tegenwoordigheid. En uw tegenwoordigheid moet ons veranderen. Zoals we dat lezen in het Oude Testament. Als u neerdaalde, de tabernakel in de tempel. Dan zegt u, daar zal ik u ontmoeten. En door mijn heerlijkheid zult gij, daar waren nog de Israëlieten, geheiligd worden. Door uw aanwezigheid, Heere, worden wij veranderd. En Vader, is ons verlangen dat we gelijkvormig worden aan het beeld van uw Zoon. Vader, dat zijn naam verheerlijkt wordt, dat zijn koninkrijk gebouwd wordt. En Heere, dat we niet zullen zijn zoals de discipelen, dat we aan u moeten vragen, Heere, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? Maar dat we de overwinning van Jezus Christus gestalte kunnen geven. Vader, maak ons bruikbaar. Maak ons inzetbaar. Vader, stoot arbeiders uit, Heer, in uw oogst. Heer, we hebben een heerlijke taak. Niet alleen een leven met u, maar ook een heerlijke taak. En Heer, help ons de roeping waarmee u ons geroepen hebt, Vader, om daarin trouw te zijn. Om die in vervulling te doen gaan. En Vader, als Jezus zijn leven wil geven door ons heen, voor de mensen rondom ons heen, Heere, dat wij zullen gehoorzamen, dat ook wij ons leven zullen geven, Heere. En Heere, zegen ook volgende week, als er een week zal zijn van vasten en gebed, willen we ons daar persoonlijk ook in leiden, hoe wij moeten vasten, hoe wij kunnen bidden. Heere, dat er een combinatie zal zijn, leid ons, Heere, door uw Heilige Geest, Vader. In Jezus' naam, maar we danken u, Heer, voor uw woord en voor uw Heilige Geest. In die wonderbare naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Pieter, als wij het niet achter 50 zitten.
Ja.